Ja, ja. Hij doet het keurig, hè, Jaf? Het werkt, het functioneert, ja. Ja. Goed, we gaan weer verder. We zijn een beetje uitgelopen. We gaan naar 2 Korinthe. Ja. En we zijn zo'n beetje geëindigd in vers 12 de vorige keer. Nogmaals, voor degene die het ook gevolgd hebben via de site. Zullen dat weten. En we zijn dienaars gemaakt van het Nieuwe Testament. Ja? En we zijn bekwaam gemaakt. En de geest maakt levend. Ik heb nou niet het staartje gemaakt, maar ik ken het rijtje, de geest. Hoe heet dat? De bediening des geestes en de bediening des doods. De een maakt levend, de ander maakt dood. Eén blijft, de heerlijkheid blijft. En bij de wet dan verdwijnt de heerlijkheid. En in vers 12 zegt Paulus, terwijl wij dan zodanig hoop hebben, ja, wij zich. Oh, sorry, 2 Korinthe 3 vers 12. Terwijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. Ja, dat is wat wij daarvoor hebben gelezen. We zijn bekwaam gemaakt, we weten hoe het zit. Met de handelingen hebben we ook gezien, ja. We weten de verborgenheid, we weten over het kruis, we weten van het plan van God. Ja, en nu heb je vrijmoedigheid om te spreken tegen de mensen. Ik schaam mij het evangelie. Niet, hè? Want het is kracht Gods tot zaligheid. Ik schaam me er niet voor. Waar het hart vol van is, daar bloeit de mond van over. Dus wat doen wij niet, zoals Mozes, want die had geen vrijmoedigheid. Want die moest, kijk in vers 13, een deksel op zijn aangezicht leggen. Opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op hetgeen einde van hetgeen teniet gedaan wordt. De heerlijkheid die verdwijnt, ja. Dat heb ik vorige keer al over gehad. En de wet weten we ook dat die is ook verdwenen. Hè? Wij weten vanuit Colossense dat de wet is aan het kruis geslagen. En de wet die verdoemt. Dus die heerlijkheid van de wet, die straalt op ons af. Alleen, die verklaart ons schuldig. Dus hij kan ons niet rechtvaardig maken. Hij kan ons niet, hij kan ons niet veranderen, ja. Dus het verdwijnt. En dan zie je in vers 14, en dan spreekt hij natuurlijk wel over Israël, maar het geldt ook voor de broeders en zusters van het lichaam van Christus. Maar hun zinnen zijn verhard geworden. Maar hij spreekt hier over Israël nu, want tot op de dag van heden. Paulus spreekt op de dag van heden, dus op dat moment dat hij dat schrijft. Blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. Nou, tot op heden, nou, wij kunnen nog steeds zeggen tot op heden. Kijk maar naar Israël, orthodoxe Joden, en je gaat over de Heer Jezus praten. Dan weet je, nee, ze lezen het Oude Testament. En wat is het Oude Testament? Nou, dat is dus inderdaad wat wij ook hebben als Oude Testament. Wij weten, de Heer Jezus Christus toen op aarde kwam, dat noemen we wel het Nieuwe Testament, had ik vroeger net nog eventjes. Maar wanneer is het Nieuwe Testament begonnen? Ja, nou, zoals het Oude Testament begonnen is, niet in Genesis, wanneer begon het eigenlijk? Ja? Toen Mozes het besprenkelde met bloed, ja? Want door het bloed wordt het pas in werking gesteld. Had de wet gekregen, en toen met bloed sprenkelen, en dan wordt het van kracht. Dus wanneer begint het Nieuwe Testament? Dat is ook met bloed. De Heer Jezus zegt, dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Dus door zijn bloed. Nou, wanneer was dat? Toen hij aan het kruis stierf. Toen stond hij uit de dood. En toen heeft hij het aan de 12 apostelen verteld. En hun geleerd. En zij gingen het weer aan Israël verkondigen. En dan zie je dat ze ontvangen de Heilige Geest. En zo ging het. Maar nu zeggen we, wacht eventjes. Het Oude Testament lezen, dan zie je dat er een bedekking is. En we moeten goed begrijpen, als we de Heer Jezus willen volgen, lezen we ook eigenlijk het Oude Testament. Ja? Want Christus was ook onder de wet. Dus we horen het zo vaak, ja, toevallig hoorde ik het van de week nog iemand die tegen me zei, mijn eigen zus. Ik volg Jezus, ja. Ja, ik dus niet dan, is dan de conclusie natuurlijk. Ja? Maar Oké, maar goed, dan begrijp je niet dat ze daardoor ook zichzelf onder de wet plaatsen. En dan zie je inderdaad voor je, zie je gewoon die bedekking. Want ze zien het niet. Het is gewoon een sluier, er zit een gordijn voor, je ziet het niet. Nou, we weten allemaal, Ik denk bijna allemaal komen uit, ja, allemaal uit een andere leer. En je komt met dit aan. En het gordijn gaat open, toch? Omdat de bedekking verdwijnt. Ja, in Christus is die verdwenen. En dan bedoelen we echt vooral Christus na de openbaring van de verborgenheid. Ik weet, de rest van de christenheid, die leest natuurlijk, ja, het verdwijnt in Christus. Ja, toen hij op aarde liep, gaan we zo volgen. Dat weet ik van mezelf toen ook nog wel. En voor mij ging er ook een gordijn open toen ik tot geloof kwam, ja. En ik verblijde mij, want ik had, hoe komt dat? Ik was een kind van God geworden. En ik had een relatie met hem. En dan lees je over je Heer en Heiland, dat hij wandelt op aarde en zo. Ja, daar werd ik vol en blij van natuurlijk. Maar aan de andere kant, kwam ik ook in conflicten natuurlijk. Nou, en dat is opgelost. Ja? Dus ik heb niet meer die nederlagen. Ik heb niet meer de letter die dood. Want kun je Jezus volgen, dat dood je ook. Maar Christus volgen in Paulus, dat maakt mij vrij. En dat is wat Paulus hier ook zegt. Want het gaat om de vrijheid. Waar de geest des Heer is, daar is de vrijheid. En die werkt nu via wat Paulus verkondigt. Dus, maar hun zinnen zijn verhard geworden. Van hun zijn de zinnen verhard. Maar voor ons zijn ze niet. Wat is verhard? Verhard is verblind. Dat je het niet ziet. Dus als je het woord weer staat, dan zegt hij ook, de mensen worden ongevoelig. Ja? Het hart wordt ongevoelig. Wordt steeds harder. Dus het licht kan er steeds moeilijker doorheen. Het is net een soort eeltlaagje. Als je elke iets tegenhoudt, met werk krijg je wrijving. En op een gegeven moment krijg je natuurlijk die eeltlaag. Het weerstaan van het woord. Dat heeft Farao ook. Hij verhardde zijn hart. En dan zie je het ook niet. Nou, dat gebeurt er. Maar onze zinnen zijn niet verhard. Waarom? Omdat wij hebben iets geleerd. Gaan we mee naar Romeinen 12. Als Paulus zegt daar, dus als je verhard bent, dan ben je verblind. Dan zie je het niet. Nou, Romeinen 12 komt naar Romeinen 11. Hoe knap ben je? Ja, als je dat weet. Dus Romeinen 1 tot en met 11 is al geschreven. En dan zegt hij, ik bid u dan, broeders. Dat zegt hij, omdat hij heeft 1 tot en met 11 geschreven. Ik heb nu veel vrijmoedigheid in het spreken. Want ik weet, Romeinen 1 tot en met 5 gaat over onze rechtvaardiging met het kruis, legt hij helemaal uit. Romeinen 6 tot en met 8 gaat eigenlijk over onze heiliging. Ja? Hoe kan ik nu ik gerechtvaardigd ben, ook als een rechtvaardig persoon gaan leven? Dan krijg ik te maken met de zonde die in mij is, met de wet. Maar dan zegt hij, door de geest. Ja? En dan krijg je Romeinen, dan heb ik nog een paar vragen over. Ja, maar hoe zit het dan met Israël? Dan krijg je Romeinen 9, 10, 11. Dus daarom noemen de Romeinenbrief ook wel eens de kleine Bijbel. Als je die weet, dan begrijp je het. Dan ga je de rest van de brief ook lezen. Maar de Romeinenbrief is het belangrijkste om altijd mee te beginnen. Dus iemand die net tot geloof komt, die gaan we de Romeinenbrief leren. Dan gaan we niet naar Johannes. Wat zo vaak, mag je ook wel lezen, daar gaat het niet om. Ik zou het ook lezen trouwens, samen. Want dan weet je ook over de kruisiging, zie je ook wat daar gebeurt. Dus als Paulus praat over het kruis, dan weet je, oh, dan gaat het daar ook. Ja, ik bedoel, wij weten allemaal, wij zijn misschien wel uit een christelijk gezin gekomen. En ja, dan heb je altijd over de Heer Jezus gehoord, ja. Maar tegenwoordig in de maatschappij is dat niet meer zo gewoon, hoor. Dat is steeds minder gewoon. Ja, sommigen die weten echt niet wie Samson is. Ja, van dat liedje Samson en Delilah of zo. Maar wie is die Samson? Er zijn er zat die dat echt niet weten. Dus die kennen de Bijbel niet. Dus ja, dus dan is het goed om dan Romeinen plus Johannes te lezen. Maar Paulus zegt, ik bid u dan, broeders, dat door de ontfermingen Gods, en ik zeg niet goed, ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods. Wat zijn die ontfermingen Gods? Door de ontfermingen Gods bid ik u dat. Bidden, dan zegt hij, ik smeek het u. Ik smeek jullie. Ik verzoek jullie, ja, dan, ja, door hetgeen wat ik zo net geschreven heb. Door ontfermingen Gods. We lezen allemaal over de ontfermingen Gods. Hij heeft het allemaal opgeschreven. Dat gij nu, hè, nu je dit allemaal weet, uw lichaam bestelt. En dan zien we ook Romeinen 12 tot met 16, dat gaat daarover. Je weet dingen en nu gaan we het toepassen. Nou, tot een levend heilige en gode welbehagelijk offer dan, welke is uw redelijke godsdienst? En nou komt het, vers 2, en wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd, kijk, wordt veranderd, niet verander jezelf. Jongens, hoe gaat het ook weer? Verbeter de wereld, maar begin bij jezelf. Dat klinkt allemaal heel mooi, ja. Maar dan moet je het zelf doen. Nee, ik word veranderd. Ik laat mij veranderen. Dat is, hoe? Door de vernieuwing van je gemoed. wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Mijn gemoed, mijn zinnen moeten vernieuwd worden. Ik ben een nieuw schepsel. Maar mijn denken, mijn gemoed, dat is nooit allemaal vernieuwd. Dat is nog oud. Gods geest komt in mij wonen en die gaat mij nu vernieuwen. En dat is een leven lang. Want die zondige natuur heb je nog. En je wordt ook nog eens een keer met alles gebombardeerd, ja? Van in het nieuws en wat je ziet en wat je hoort. Nee, door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij mogen beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Dus als Paulus spreekt over hun zinnen zijn bedekt, ja? Onze zinnen zijn niet bedekt, als je dit weet. Ja? Dus je leest de Bijbel, je leest de leer, ja? De Romeinenbrief, daar begint het mee. Dan gaan wij het zien. En dan moeten wij constant met het woord ons denken blijven vernieuwen daarmee. Maar ik ben niet verblind. Ja? Ik heb wel verlichting nodig. Maar dat is ook die vernieuwing van het gemoed natuurlijk. Begrijp niet alles. Jullie ontvangen nu verlichting. Paulus zegt, op sommige punten, sommige dingen zeggen, ja, dat weet ik. Ja, oké, dat geeft niet, maar het moet toch elke keer vernieuwd worden. Je moet toch elke keer horen, herhaling en herhaling. En degene die leert, dat zegt hij ook, heb acht op jezelf. Ja? Want als jij, degene die het woord brengen, ja, moet je ook eerst voorbereiden. Wat doe je dan? Dan ben je zelf aan het leren. Ik leer heel veel daarvan. Waarvan? Door wat ik zelf lees, maar ook wat ik weer van anderen hoor, of wat ik lees. Ontvang ik ook verlichting. En dat geldt voor jullie precies hetzelfde. Nou, en dan zie je dat die zinnen van mij, ik heb dus geen deksel. Ja? Ik kan het dus daarom zien. Waarom? Omdat ik dus niet bezig ben met de dingen die uit het Oude Testament zijn. Ik kan nu dingen uit het Oude Testament lezen. Ik zei het vanochtend al. Ik heb gisteren met Paulus de Psalm 90 gelezen. Maar ik weet het wel, precies te plaatsen. Ja, net zoals de Heer is mijn herder. En natuurlijk is de Heer de herder, maar ik weet het wel te plaatsen. En dan kan ik me toch verheugen door zo'n psalm te lezen. Ik heb geen bedekking. Omdat ik weet, ik pas het niet op mezelf toe. Maar ik kan wel me verheugen dat het plan van God, hoe die de raad van zijn wil uitwerkt, straks ook in de toekomst met zijn volk Israël in deze wereld. Dat maakt mij ook blij. Want in de toekomst maken wij er ook deel van uit in die zin dat we hebben de hemel en de aarde en dat wordt natuurlijk één koninkrijk. En waar zit de Heer Jezus? Ja, die zit op aarde op de troon. En wij maken daar toch in die zin allemaal deel van uit. Hij is allemaal onze God dan. Nou, dus ons denken is dus niet verhard. Je hebt een deksel. En dat komt omdat je onder het Oude Testament, daar is het, dan denk je dat je het kan. Dan zeg je wel, niet wordt veranderd, ik ga mijzelf veranderen. Onder de wet is het, ik ga mijzelf veranderen. Ik ga het doen. Hier zien wij, door wat Paulus verkondigd heeft, en dat wij dat lezen, dan staat er, nee, ik word veranderd. Want nu gaat zijn woord, Gods woord het, via de brief van Paulus, door zijn geest, in mijn gemoed, in mijn denken, gaat hij mijn denken veranderen, waardoor ik nu dus de kracht krijg om veranderd te worden in mijn denken, en waardoor mijn lichaam, ja, die kan ik nu besturen. Ik krijg kracht om dat lichaam de zonde niet altijd te gehoorzamen, maar dat het lichaam de zonde mij gaat gehoorzamen. Maar dat moet ik veranderd worden. Nou, dan heb ik dus niet die bedekking. Nou is het de vraag dat hun zinnen zijn verhard als je dus door het lezen van het Oude Testament, dan denk je toch bij jezelf, hoe kan het nou eigenlijk? Ja? Er zijn zoveel profetieën die uitgekomen zijn. Als je de Bijbel kende in de tijd van de Heer Jezus, wist je vanuit Daniel wanneer die zou komen. Dat kon je zo uitrekenen. Uit welke stad die zou komen, Micha 5. Uit welke stam die zou komen. Al dat soort dingen staan allemaal geprofeteerd. Dan denk je toch van, nou, dan geloof je dat toch? Het is zo simpel. Ja, was het maar zo simpel? Ja, het is al simpel, maar dat geldt nu ook, want wij verkondigen nu ook de waarheid. En dan kom je met het woord, dan zeg je toch ook, waarom geloven ze het nou niet? Het staat er toch? Ja. En toch zijn er hele, ja, nee, die willen het niet. Maar dat is net zoals met God te scheppen. Iedereen weet dat die bestaat, hè? Maar niet iedereen die wil ervoor uitkomen of die wil erkennen als de schepper. Waarom niet? Omdat als je dat doet, je erkent hem als dat hij alles gemaakt heeft, dat betekent dat je erkent dat hij de schepper is en jij zijn schepsel en dat je dus een verantwoordelijkheid hebt naar hem toe. Ja, En als je dat niet wil, dan moet je me ook gaan ontkennen. Doe je net alsof je me niet kent. Nou, even kijken hoor. Dan gaan we naar Johannes 5 vers 38. Dus met Israël de Heer Jezus kwam op aarde. En hij kreeg te maken met de fariseeën. Nou, we zagen al met handelingen net dat ze de raad Gods verwierpen en ze lieten zich niet dopen. Dus ze geloofden hem gewoon niet. En ik zei net al, het is niet omdat ze, omdat het niet duidelijk was dat hij het niet was. Want hij had alle geloofsbrieven, het woord bewezen aan alle kanten, dat hij het moest zijn. Ook alleen al door de tekenen die hij deed. Dus in Johannes 5 vers 38, dan zegt de Heer Jezus, en zijn woord hebt gij niet in uw blijvende, want gij gelooft die niet die hij gezonden heeft. Dus hij zegt eigenlijk tegen die fariseeën, jullie geloven eigenlijk God niet, waarvan jullie nu allemaal zeggen dat jullie hem dienen. Onderzoek de schriften, dan zegt hij, kijk maar, onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. Nou, dat zullen ook nu alle mensen zeggen die onder een wettische leer zitten. Kijk in de Bijbel, daar moet je lezen, want daar is het eeuwige leven te vinden. Het moet niet in de Koran zijn. Dus dat waren ze ook. En die zijn het, zegt hij, die van mij getuigen. En gij wilt tot mij niet komen, omdat gij het leven moogt hebben. En waarom niet? Ik neem geen eer van mensen. Maar er staat het, ik ken u lieden, dat gij de liefde Gods in uzelf niet hebt. Ik ben gekomen in de naam mijns vaders, en gij neemt mij niet aan. Zo een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Inderdaad, dan spreekt hij dus over die antichrist. Die komt, ik ben God, ik dit, ik ben zus. Die Jezus komt in de naam van de vader, ja. Maar dan komt in vers 44. Hoe kunt gij geloven, gij die de eer van elkander neemt, en de eer die van God alleen is, niet zoekt. Kijk, wat zoek je? Niemand zoekt God, hè? Zegt de Bijbel. Het staat niet dat je niet kan zoeken, maar van nature doen de mensen dat niet. Maar je ziet, waar zit het er bij hun in? Bij de religieuze mensen. Die zoeken de eer niet van God. Ja? Die van God alleen is. Maar van mensen. Meen niet dat ik u verklagen zal bij de Vader die u verklaagt is Mozes, op welke gij gehoopt hebt. Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij mij geloven, want hij heeft mij van mij geschreven. Zie je? Mozes heeft over de Heer Jezus geschreven, maar ze geloofden hem helemaal niet. Ja, ze geloofden wat zij wilden geloven. Het gaat om, in vooral in religie, ja, gaat het om eer, macht en geld. Daar gaat het om. In religie kan je ook carrière maken, kan je ook hoge posities bekleden. Of je bent een kapelaan, of je bent een bisschop. Ja? Of misschien kan je nog een kardinaal, of misschien nog een paus, weet jij wel. Ja, maar kijk, dan gaan we mee naar Romeinen 10. Dus, Mozes schrijft over de Heer Jezus. En als ze hem echt zouden geloven, ja. En niet met die uiterlijke dingen, met eer. Hè? En op de hoek van de straat gingen staan en gaan bidden om gezien te worden. Eer van mensen. Ja? Als ze echt Mozes geloofden, dan hadden ze de Heer Jezus aangenomen. Zo simpel is het. Nou, in Romeinen 10. Maar wat was voor hun belangrijk? Vers 1. Paulus zegt, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Dus, er staat ook, want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende de mens die deze dingen doet, zal daardoor zelf leven. Nou, dat is dus de eigen gerechtigheid, ja. Ik ga het doen. Dus zij zochten de rechtvaardigheid niet uit het geloof, maar uit de werken en de eer van mensen. Dus al die profetieën, nou, dat is nu ook, als jij nu met het woord komt, niet iedereen gelooft je. En toch staat het er. Ja, en dat is met hun precies hetzelfde. Zoek je echt de eer van God, of ben je met andere dingen bezig? En dat is het vaak gewoon. En daarom namen ze hem ook niet aan. En daarom waren dus hun zinnen ook verhard. En dat is precies wat Paulus dit toch in Romeinen 11 tot 25 zegt. Ja? Want, Romeinen 11, vers 25. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf, dat de verharding, ja, die verblinding, voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Ja, wat verkondigen wij? Wij verkondigen niet de wet, niet de werken van de wet, wij verkondigen genade. Ja? En als jij wil blijven bij het lezen van het Oude Testament, dan heb je die bedekking. En dat zien we ook als we naar Israël kijken. Het grootste gedeelte leeft nog steeds onder die bedekking, omdat ze blijven volharden in het lezen van het Oude Testament. En dan zijn ze dus verblind, maar we weten, het staat voor een deel. Want we weten ook, dat heeft twee betekenissen hier in ieder geval. Niet het hele volk Israël is verblind. Dof is een kind van God. En ik ken nog een aantal Joden, en jullie kennen misschien ook wel een paar, die gered zijn. Dus die bedekking niet hebben. Dus als ik over dof spreek natuurlijk, die heeft die bedekking niet, want die zit ook met de bedeling van genade en leest ook de brief van vaders. Maar er zijn een heleboel Joden, die dan de Messiaanse Joden, die snapt niet dat ze niet schizofreen worden, want die willen, ja, we zijn gered in Jezus de Messias, maar aan de andere kant willen ze alle feesten en alle dingen van de wet onderhouden. Dat hebben ze ook een bedekking. Eigenlijk hetzelfde als de christen die onder de wet gaan leven. Heb je die bedekking? En dan mis je alles. Dan gaat de geest, kan zijn werk niet doen. En daardoor zie je het niet. En hier staat, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dus zolang de bedekking der genade duurt, ja, blijft dat volk Israël onder die bedekking. En straks, als wij weg zijn, dan zullen ze moeten kiezen. En dan komt hij in zijn eigen naam. Of ze nemen Christus, die kwam in de naam van de Vader. En dan zullen ze de keuze moeten maken. En dan valt de bedekking weg. Voor die Joden van de kleine kudde, die niet de antichrist aannemen, maar Jezus, de Messias, die hier toen op aarde gelopen heeft. Nou, kijk even, gaan de Romeinen even 3 vers 21 nog even. Om daarbij te blijven. Want ze zoeken het dus uit eigen gerechtigheid. Door de wet ga jij je eigen gerechtigheid. Maar de wet is ook gegeven om te laten zien dat jij in je eigen gerechtigheid het nooit zal lukken. Maar de Bijbel zegt nu, Paulus, maar nu, Romeinen 3 vers 21, is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Zie je het? Dus de rechtvaardigheid Gods is nu zonder de wet. Zonder het lezen van het Oude Testament. Daarmee zeg ik natuurlijk niet dat de wet niet heilig, rechtvaardig en goed is. Want dat is die. Maar dat hebben we vorige keer al over gehad. Alleen in mij verdwijnt het. En ik wil iets waar de heerlijkheid blijft. En dat zal nooit te nemen. Toen niet, ten tijde van de Heer Jezus niet. Straks, want de antichrist gaat ook, die gaat die wet oprichten. Die gaat, ze mogen de offers doen. Maar het zal niet werken. Het zal, die wet, het Oude Testament, nee, het zal alleen onder het Nieuwe Testament doen. Dat de wet in hun harten geschreven gaat worden. En wat is het evangelie nu voor ons van vandaag? Waardoor gaat de bedekking weg, ja? Is het de eigen gerechtigheid oprichten? Nee, God, Romeinen 4, okay, 4 vers 5. Daar staat het, door degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. En daar gaat het om, degene die niet werkt. En dat is als je tot geloof komt, en dat is nog steeds, ook als je eenmaal geloven bent. Niet dat je geen moeten werken, natuurlijk moeten werken doen, maar niet om te denken dat wij daardoor gerechtvaardigd worden. Want dat zijn we al. En in ons dagelijks leven, als we ons geloof willen volmaken, ja, dan moeten wij ons laten veranderen door de vernieuwing van het goed. Nou, en dan is dat deksel weg. Dus dan gaan we terug naar 2 Korinthe 3. En dan gelaat ook, dan zegt hij ook, gij die door de wet gerechtvaardigd wil worden, ja, in wat ze nog deden ook allemaal. Als je gerechtvaardigd wil worden door God, wil zeggen dat God achter je staat. En zegt, goed, ga maar door op deze manier. Nee, God staat niet achter je als je dat doet. Nee, het is Gods geest, werkt alleen via de brief van Paulus. Niet om het lezen van het Oude Testament in vers 15. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Nou, hij zegt dat tegen de Korintiërs, hè. De Korintiërs, waar stond die gemeente? Naast de synagoge. Bij de buren lazen ze het Oude Testament. En zij lazen wat Paulus verkondigde. Bij de buren was een bedekking. En zij waren onbedekt. Ja? En de heerlijkheid, die bleef. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, Zo wordt het deksel weggenomen. Nou, we kennen de voorbeelden. 2 Korinther 3, vers 15 en 16. We gaan er niet naar terug hoor, maar als je kijkt bijvoorbeeld in Handelingen, dan zie je dus de synagoge daar. Daar gaat Paulus naartoe in Korinthe en dan wordt hij eruit gegooid. Maar Crispus, ik heb nog een paar namen, die waren ook weer. Crispus, Sosthenes, twee oosten van de synagoge. Apollos, Priscilla, Aquila. En wat dacht je van Paulus? Was een fariseer, hè? Die moest er ook niks van weten. En je ziet, toen het tot de Heere bekeerd werd, toen werd het deksel weggenomen. En tot de Heere bekeerd is Christus na de openbaring der verborgenheid, Romeinen 16. Die prediking, dan wordt het deksel echt weggenomen. Want je zegt, ja, mensen komen nu tot geloof, dan is het deksel toch ook weg. Ja, hoe kom je tot geloof? Ja, als mensen verkondigen, niet Handelingen 2 vers 38, maar Christus stierf voor je zonde en is opgestaan voor je rechtvaardigheid. En dat is iets wat Paulus verkondigt. Hup, wegdeksel. Maar dan krijg je het volgende punt, dat gebeurde bij mij ook en bij jullie waarschijnlijk ook. Toen ging ik onder de prediking van het Oude Testament. Wel over Christus, maar hoe die op aarde liep. Dus, boem, kreeg een deksel. En nu is het deksel weggenomen, want vers 17, de Heere nu is de geest, en waar de geest is Heere, al daar is vrijheid. Het geloven is door het horen, en het horen, horen is door het woord van God. En alleen, hoe wordt het woord nu gepredikt, ja? Nou, dat zei ik jullie net. Het deksel wordt dan pas weggenomen, en dat geldt voor iedereen. Nou, het wordt weggenomen. De boodschap is, het is genade. De wet verkondigt, jij moet het doen. Er kan niet één gram van mijn werken iets voor mijn behoudenis doen. Ja? Ook met dit, ja? In ons dagelijks leven, als gelovigen zijn, ja? Want Paulus zegt, is het door de werken, dan is het niet meer genade. En als het genade is het niet meer door de werken. Het sluit elkaar totaal uit. Dus je kan ook niet zeggen, ja, het is toch fijn als elke zondag de wet voorgelezen wordt. Ja, ik vind de wet wel fijn, die is heilig en goed. Maar ik hoor liever de brieven van Paulus, want die kunnen mij veranderen. Want dat heb ik nodig. Ik bedoel, we zijn allemaal gered, maar we willen toch meer als alleen maar gered zijn. Ik wil ook morgen, of dat was in Psalm 90, dat we gisteren lazen, dat is ook zo mooi, dat David schrijft daar. Oké, 70 jaar, 80 jaar, en het vliegt voorbij. En hij zegt, en het grootste van, hoe stond dat ook weer? Moeite en verdriet. Ik moet zeggen dat ik ben 60. Ja, ik ben nu 54. En ik wou ook dat mijn leven alleen maar roze geur en maneschijn was. Voordat ik tot geloof kwam was het niet zo. Toen ik tot geloof kwam was het niet zo. En nu eenmaal met de boodschap van genade is het ook nog niet zo. Want de wereld zucht en ik zucht ook. Dus daar ontkom ik ook niet aan. Maar één ding verdwijnt niet. En dat zei de Heer Jezus ook al tegen de kleine kudde. De blijdschap, niemand kan die van u wegnemen. Ja? En dat is iets wat blijvend is. De rest, oké, het zal anders lopen. Maar goed, ik heb wel het gereedschap nu om in deze tijd, in die moeite en verdriet, om toch te kunnen functioneren. En me toch niet eronder te laten krijgen, maar toch in de kracht van de Heer mijn dingen te doen. Het is op mijn werk, met je kinderen, met je collega's en alles. Omdat ik nu ook... Ik sprak vrijdagavond met mijn zus en die probeert ook de Heer te volgen aan alle kanten. Alleen als ik met de boodschap kom, dan wordt het allemaal van tafel geveegd. Ja? Maar die probeert ook constant proberen. Ja? En dan zie je constant een heerlijkheid die men wil hebben, die jij hebt, maar zij niet hebben. Je hebt de zekerheid, je hebt de vrijmoedigheid. En het is natuurlijk teleurstelling op teleurstelling. Wij mijn leven van overwinning. Dat kan in ieder geval, als je gehoorzaam bent aan zijn woord. En dan zegt Paulus in vers 17. Dat is eigenlijk de conclusie van het geheel. Vers 17, 18. De Heere nu is de geest. En waar de geest is Heere, is al daar is vrijheid. Mensen, de vrijheid is zo'n belangrijk iets. En dat staat tegenover de verkondiging van het Oude Testament. Want dan heb je geen vrijheid. Dan heb je gebondenheid. De wet brengt slavernij. He, je moet dit en je moet dat en je moet zus, je moet zo, je moet je aan allerlei dingen. En Paulus zegt, ik wil geen heerschappij over uw geloof hebben, maar een medewerker zijn van uw blijdschap. Het woord brengt blijdschap. En waar de geest is, Heer is, is vrijheid. En wat is er nog iets om blij van te horen als je vrij bent? Ik bedoel, de slavernij, als we het daarover hebben, de tijd van de slavernij, daar spreken we natuurlijk ook nog schande van. En die slaven, die, dat is een mooi verhaal, die uit Afrika kwamen, ja, dat waren heel veel gelovigen ook. Daar kwamen ook die gospels en zo, als ik me niet vergis, vandaan. En die hebben in de plantages gewerkt, maar ze hadden de blijdschap in hun hart van de Heer. Ja? Omdat de geest des Heren was in. Ze waren gevangen. En toch, Paulus ook, hij zat in de gevangenis. Wat deed hij met Silas? Hij zong. Ze kunnen je binden en toch ben je vrij. En dat is omdat de geest des Heren daar is. En dat is ook heel mooi wat hier staat in dat vers. Ja? Dat uiteindelijk zegt hij hier, het is de Heren zelf die het in ons doet. Wat de wet niet kon, doet de Heer nu in ons. En ik had een tijdje geleden een Joods getuige aan de deur. Die zei tegen mij, maar geloof je dan dat de Heilige Geest een persoon is? Dit is een tekst. Want staat hier, de Heer nu is de Geest. Over wie spreekt hij dan? De Heer Jezus is die Geest waar die Joods spreekt. Dat is een persoon. Ja? En hij geeft ons die vrijheid. Kijk ook even in 1 Korinthe 15 vers 45. Die tekst die kan je er eigenlijk bij moeten schrijven. En dat wil dat zeggen, 1 Korinthe 15 vers 45. Want wat wil hij zeggen met die geest? Nou, dat hij ons levend maakt. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Zie je, de geest maakt ons levend. En de wet, die doodt ons. En de Heere is die geest, dus het is de Heere Jezus. Ja, die is die geest die in ons werkt door de prediking van de verborgenheid. En dan heb ik pas ware vrijheid. Nou, ik denk dat we allemaal kunnen getuigen dat we echt de ware vrijheid hebben ervaren toen wij met dit evangelie in aanraking kwamen. En laat niemand die vrijheid ons afnemen, ja. Want we hebben natuurlijk vrijheid. Ja, het is niet te bedoelen. Paulus zegt, hoe zegt hij ook weer? Niet alles is goed. Ja, niet alles is goed. En gebruik die vrijheid niet tot een oorzaak van het vlees. Staat in de vrijheid waarmee de vrijlieden vrijgemaakt zijt. Laat niemand u een juk opleggen. Met raak niet, smaak niet, roer niet aan. Dus de test of de geest ergens werkt, ook hier. De test is eigenlijk dit vers 11. Was ik naar ergens anders toe gaan? Nee, toch? Nee. Oh nee, 2 Korinthe 3, ja. De geest nu is de Heer en waar de geest des Heer is, al daar is vrijheid. Nou, dat is de tekst, ja. Is er slavernij of is er vrijheid? Dan weet je of Gods woord werkt. En dat is wat Paulus hier verkondigt. Het is een vrijheid. Geen gebondenheid. Niet om te zondigen, maar wel vrijheid. We kunnen ook fouten maken. Dat kan. Je hebt vrijheid om je blij te verblijden. Je bent vrij om alles te doen wat je wil. Alleen Paulus zegt in alles, ja, wat gij doet, hetgeen gij lieden eet of drinkt, doet alles ter ere van God. Nou, maar vrijheid is zo'n belangrijk iets, ja. En daarom maakt Paulus zich ook in de Galatenbrief zo boos over, dat ze weer onder die wet willen gaan. Want dan ga je weer terug onder het slavenjuk. Ik vind het ook zo mooi, de Amerikanen hebben dat ook, hè? Dat over dat freedom, dat is zoiets belangrijks daar, in die maatschappij. Ja? Maar dat christendom is daar natuurlijk, ja, het is nu volledig aan het veranderen, natuurlijk niet meer wat geweest is. Ja? Maar het heeft alles met religie te maken natuurlijk. Kijk maar naar de landen waar men geen christelijke natie is. Dan krijg je, nou, hoef je niet te gaan maar kijken over dan, dan zie je de gebondenheid. Dan zie je alleen maar ellende eigenlijk. Maar waar christendom is, daar is de vrijheid. Christus heeft ons vrijgemaakt. Nou, vers 18, daar ga ik de volgende keer dan wel behandelen. Maar, dus ik wil gewoon in het rechte rijtje zitten, ja? Dus wat met het schema dat ik getekend heb, ja? Je kan het voor jezelf maken. Ja, aan de ene kant de bediening des geestes. Hij maakt vrij. Hij doodt niet. Maakt levend. Is de bediening der rechtvaardigheid. En de heerlijkheid blijft. Dat is ook zoiets heerlijks. De heerlijkheid blijft. En daar wil ik gewoon eindigen. Ik zei het al, vrijdagavond was ik bij een zus van mij op bezoek. En een leuke avond, we hebben het ook over het geloof gehad. Ze is er ook altijd heel serieus mee bezig. Heel oprecht, wil ik best geloven. Alleen zoekt het ook met de eigen gerechtigheid. Maar wat ze zei, en dat heb ik ook van een ander gehoord van, uit de familie van Paula. Ik kwam natuurlijk tot geloof. En 2,5 jaar daarna, Paula. Dus wat dacht iedereen? Ja, natuurlijk. Ja, zou ik ook gedaan hebben om je huwelijk te redden. Tuurlijk doe je dat. Zo dacht iedereen. Maar nee, wel, voor mijn zus ook, die heeft nu in het gesprek ook van haar gezegd. Ja, ik moet wel zeggen, dat dacht ik. Maar we zien wel dat het. We zien het, dat het inderdaad niet zomaar iets was. Na al die jaren, nou inmiddels 20 jaar, en dan zie je dus dat men kijkt. Hè. Ze zeggen het natuurlijk niet allemaal tegen je, maar mijn zus zei het dan tegen mij. En een schoonzusje van Paula de Kamp, precies hetzelfde, dat ze hebben gezien dat het echt was. En dat het niet verdwenen is. Het is gebleven. Dus ze zien de heerlijkheid, en daarom dank ik de Heer ook, van denk, hé, zelf was ik me dat niet bewust. Maar ze hebben gekeken, ze dachten, nou ja, ja, natuurlijk, Paul natuurlijk, ja, en die Jan, nou joh, hij heeft weer een bevlieging, hij heeft wel vaker bevliegingen gehad, dit is weer een eentje. Maar na al die jaren, hebben ze gezien, het is gebleven. Kijk, dat is de heerlijkheid die gebleven. Zeker toen ik het woord ging hier snijden. Dat was waar de Paul van geloof kwam, toen gelijk daarna de dochter ging. Dus ze hebben die heerlijkheid constant gezien, en zien ze nog steeds. Dus denk niet van, ach ja, deze boodschap, ja, heeft een impact op iedereen om je heen. Want ze zien het. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze boodschap van genade. Het is zo rijkdom. En we danken u dat dit ook, Vader, dat we ook in deze week die komen gaan. Dat we dat woord weer tot ons zullen nemen. En ook, ja, u zullen dienen, Vader, u die raad. Dat zal ten eerste voor ons ook het allerbeste zijn. En we weten ook dat het ons kracht geeft. Maar dat heeft ook een uitwerking, Vader, voor mensen om ons heen. We zien het soms niet altijd. Maar het is wel zo. En dat is de goede keuze van Christus, Vader. Dat we die ook gaan verspreiden. In ons zeggen, maar ook in ons doen. Ik wil vragen van ieder van ons. In de naam van onze Heer en Heilige Jezus. Amen.